Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ten Hag heeft de winter onder, het debuut van de man van 100 miljoen, Beltjesdag in de Kuip en de titelstrijd in Nederland beslist, vraagteken. Dit is de AD Voetbal Podcast van 6 september. Vandaag met Sjoerd Massoel vanuit Engeland. Want Sjoerd, jij was bij het debuut van Anthony. Dat was denk ik een bijzondere aangelegenheid, of niet?
Zeker, ja, het is altijd, voetbal is altijd leuk. Dus dan verheug je je ook op Manchester United tegen Arsenal natuurlijk. En het debuut van Anthony inderdaad, hij speelde gelijk en maakte gelijk indruk. Althans, maakte natuurlijk die goal. Speelde helemaal niet goed. Maar dat terzijde, kreeg wel een 8 in de Engelse media, zag ik ergens. Maar voorkomen onterecht, want hij had het hartstikke moeilijk. Maar het was een boeiende belevenis. En ook aardig om Erik ten Hag aan het werk te zien en om te horen. En vervolgens een beetje te zien hoe dat team zich ontwikkeld heeft. Dat is wel aardig.
Nou, daar gaan we zo uitgebreid verder over praten. Ik wilde eerst nog even aftrappen op deze 6 september met
het historisch feitje.
En ik heb even de hulp ingeschakeld van Siert de Vos. Kijken of jij weet waar dit over gaat.
Zo had het moeten worden. Maar de spelen kwamen nooit. En dus stond La Peneta, zo genoemd, omdat die hoge tribune op een kam leek, 23 jaar leeg.
Op deze dag gebeurde er wat op die 6 september. Waar we over gaan hebben straks, toch wel even op het einde van deze podcast. Hopelijk weet je het al. En voor de mensen thuis even een mooi moment om even te raden. United, Ten Hag, hij begon niet goed. Maar langzamerhand heeft hij die ploeg aan de praat gekregen. In ieder geval aan de puntenscoren gekregen.
Ja, wel vooral dat laatste. Het is hartstikke knap. En we moeten er ook als Nederlandse voetballiefhebbers, zeg je automatisch, het is goed voor het Nederlands voetbal. Dat Ten Hag in elk geval een beetje de boel op orde begint te krijgen. Maar ze hebben ook wel een beetje geluk gehad. Hè? Als je die 4 wedstrijden bekijkt, het is niet zo dat ze iedere tegenstander van de mat spelen. Wat wel is gebeurd sinds die afgang tegen Brentford, is de boel weer steady geworden. En heeft hij in ieder geval voor gezorgd dat het elftal er alles aan doet om wedstrijden te winnen. Nou, dat was in die eerste 2 wedstrijden natuurlijk niet zo. Dus dat is al een vooruitgang op zichzelf. Je kunt niet zeggen dat de spelers Ten Hag hebben laten vallen. Wat in theorie had gekund met alle problemen die op de achtergrond speelden. Het Ronaldo-verhaal enzovoort. Dus dat is hartstikke positief. Heel veel conclusies over die 4 wedstrijden of over die 4 overwinningen kun je denk ik nog niet trekken. Ten Hag downplayed dat trouwens zelf ook heel nadrukkelijk, hoor.
Ja, maar je wint wel van Liverpool en van Arsenal. En dat zijn geen slechte resultaten. Ik bedoel, in Nederland hebben we het nu steeds over het feit dat Feyenoord en PSV tegen de kleintjes spelen. En PSV komt de eerste grote ploeg tegen en verliest gelijk Twente. Grotere ploeg.
Nee, zeker. Maar dat is ook zeker zo. Maar tegelijkertijd, Arsenal was gewoon de betere ploeg, hè, zondag. En ze gaan echt nog wel wedstrijden verliezen. En misschien zelfs nog wel een paar voorkomen kansloos. Het is niet zo dat het voetbal zo goed is dat ze controle hebben over wedstrijden. Ze vechten zich naar de overwinning en hebben natuurlijk veel individuele kwaliteit die af en toe het verschil kan maken. Maar om nou te zeggen dat Ten Hag het allemaal al op de rit heeft, is echt wel heel vroeg. Die club zit helemaal vol met problemen. Zowel aan de top en met het eigenaarschap als ook binnen de selectie. Want Ronaldo, laat me wel wezen, die is er nog steeds. Dat wordt echt nog wel een dossier als hij tot het einde van het seizoen blijft. Dus er is echt nog wel genoeg werk.
Ja, het interessante was ook wel dat Ten Hag na afloop van de wedstrijd begon. Ik laat even een quote horen bij Sky Sports. Was een beetje aan het zoeken naar zijn woorden in het begin. Maar het ging vooral over de defensie.
En I think your analyse is so see I it as well. I must say, Arsenal, they played well. But we defend well. And then what you say, I never had the feeling they will break us in their good possession game.
Hij had de hele tijd over die verdediging. Die verdediging is de basis voor hem. Dat is een beetje wat trainers vaak zeggen als het niet goed gaat. Die verdediging is een beetje de basis, toch?
Ja, nou ja, kijk. Hij zou natuurlijk het liefst gelijk de pannen van het dak willen spelen met druk vooruit. En de hele Ten Hag-rattenplan erbij. Maar daar is dat elftal natuurlijk nog helemaal niet aan toe. Dus dan is het nogal logisch dat hij achterin bij het fundament begint. Nou ja, Maguire is natuurlijk geslachtofferd. Nou, mede door die dramatische wedstrijd tegen Brentford. En de duo dat er nu staat met Varane en Martinez is oogt redelijk steady. Varaan speelt goed. En dan ben je al een heel end. De Gea houdt ook af en toe weer een bal tegen. Dat is ook wel fijn. En die backs, Dalot en Malacia, die zijn ook wel in orde. Ik moet wel zeggen, Malacia had dat ook weer moeilijk, hoor. Hij vecht zich in de wedstrijd. En het is aanstekelijk om te zien voetballen. Het publiek reageert ook echt goed op hem. Het is natuurlijk een leuk mannetje om te zien. Stopt er enorm veel energie in. Maar hij was ook wel regelmatig kwetsbaar. Hij speelde tegen die Saka. Dat is natuurlijk een goede speler. Dus hij was het af en toe ook kwijt. Maar voorlopig valt het, valt het echt wel goed. En inderdaad, vooral door het solide te doen. Arsenal voetbalde makkelijker. Maar met eigenlijk 3 counter goals. Geweldige ballen van Fernandes. En een geweldige Eriksen trouwens ook nog even vermelden. Slaagt hij erin om die wedstrijd te winnen. En dat is wel echt goed. En je merkt ook wel dat Ten Hag is ook wel echt in die zin populair. Dat hij staat echt pas achter in de rij van mensen die nu de schuld zullen krijgen als het een keer wat minder gaat. Hij heeft echt wel veel krediet. Het is natuurlijk de laatste jaren zo slecht gegaan dat iedereen zoiets heeft van Ten Hag moet het dan maar gaan doen. Het is een man die ook die over het algemeen toch wel sympathiek wordt gevonden. Die ongelooflijk hard werkt. Ik sprak wat mensen hier en hij staat echt van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is hij op dat trainingscomplex in Carrington. Hè? Hij woont daar vlakbij. Dus zijn drive en werklust is gigantisch. Een groot verschil met bijvoorbeeld Mourinho, die in een periode bij Manchester nog gewoon een appartement geloof in Londen had. En gewoon op en neer reisde na de training. Ten Hag is 24/7 met die club bezig en vindt dat ook echt dat nodig is. Hè? Hij had het met een schitterend Twents woord, had hij het over winning culture. Maar dat is wat hij bij Ajax natuurlijk ook steeds benadrukt heeft. Hij wil echt een cultuurverandering bewerkstelligen. En daar wordt altijd een beetje lacher over gedaan. Hè? Van je moet 100% geven en je moet alles geven op de trainingen en je moet heel hard werken. Maar Ten Hag is wel dusdanig bezeten dat hij dat toch wel ook echt toe in staat is om iedere vorm van gemakzucht of relativering uit zo'n club te verdrijven als het ware. En dat is hem toch bij Ajax, ondanks dat het in het begin heel moeizaam ging en spelers aan hem moesten wennen. Ze vonden het een beetje een rare en ze moesten heel veel van hem. Dat kan ook weerstand oproepen, maar toch is hem dat bij Ajax gelukt. En dat is hij nu ook heel hard aan het proberen bij Manchester United.
Maar je ziet, als je zelf van bovenaf het voorbeeld geeft, dan moeten ze vanzelf al volgen. Want als hij om 1 uur weg is gelijk, dan denken die spelers zo prima, hij is ook weg. Maar dat doet hij dus niet.
Nee, exact. En beroemd is inmiddels natuurlijk die anekdote over dat hardlopen na die wedstrijd tegen Brentford, dat ze 13 kilometer moesten lopen. Overigens is dat helemaal niet zo ver. Dat hoorde ik terecht. De schaatsers staan dan altijd vooraan om te zeggen, nee, maar dat is helemaal niet ver, 13 kilometer. Nee, dat klopt. Maar ze hadden 13 kilometer te weinig gelopen, bleek uit de statistieken. En daarom hield hij het bij 13 kilometer, maar dat gaat even niet om. Hij liep mee. En dat heeft blijkbaar toch wel veel respect afgedwongen bij die spelers. En dat vonden ze toch wel een goed signaal. En ze zien ook die spelers zien dat die trainer er alles aan wil doen. Dus als hij het dossier Ronaldo nog enigszins weet te managen, en dat vraag ik me eerlijk gezegd wel een beetje af. Het zou nog steeds goed zijn als hij naar Saudi-Arabië gaat, Ronaldo. Tenminste voor Den Haag. Dat kan geloof ik nog tot eind september. Dus dat is nog geen gesloten boek. Dan zou dat dat eigenlijk de beste oplossing zijn. Want dat hij gebleven is, is natuurlijk, daar zit natuurlijk eigenlijk niemand op te wachten.
Nee, maar zie jij een andere Ten Hag dan die je zag bij Ajax?
Nou, hij moet nu Engels spreken.
Ja.
Nee, hij is een beetje flauw. Nee, maar de andere Ten Hag, nee, niet per se eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Je ziet volgens mij nog steeds dezelfde Ten Hag. De enigszins wereldvreemde, maar bezeten trainer die altijd is geweest. En het zal nu wel een stuk moeilijker worden. Ik vond wel trouwens, we kennen Ten Hag ook al wat langer natuurlijk. Hè? Ook nog een beetje als de oldschool Ten Hag uit Twente. En hij heeft natuurlijk ook echt iets van een echte tukker. Een beetje stug. Het is een beetje een cliché vooroordeel, maar je begrijpt wat ik bedoel. En om dan toch Erik ten Hag in dat ongelooflijke decor van Manchester United te zien, dat is toch ook wel weer bijzonder. En dan bedoel ik helemaal niet neerbuigend, maar een boertje bij de grootste club van de wereld. Dat is, hij wordt dan ook voortdurend geflankeerd door bij wijze van spreken 6 bodyguards, 3 perschefs, 2 marketeers en een cameraploeg. En dan loopt dan zo'n heel klein kaal mannetje, loopt daar dan zo tussendoor. Het past natuurlijk helemaal niet, die glamour, bij hem. Het is echt gewoon een heel nuchtere, broodnuchtere voetbalman die min of meer toevallig, het is natuurlijk niet toevallig, maar bij de grootste club ter wereld beland is. Althans, grootste club in de zin van media impact.
Ja, overigens, het gaat zo goed met Den Haag. Want hij is al een typetje in Engeland. Elforan heeft hem al geïmiteerd.
So this is what the players do. I want them to show commitment, desire and focus. And that's what we saw. So today was a good day for us. We need to move to Sociedad on Thursday. So it looks good. Things are good. The club is good. So, which is good. And the lads are showing commitment to training.
Toch wel mooi, hè? Dat nu al binnen, ja. Binnen 2 maanden...
Heel goed. Ja. Het enige wat hij vergat, viel me op. Maar goed, misschien is dat voor de volgende editie van de imitatie. Is het woord hè.
Ja, die miste ik ook, ja. Die hè, die blijft erin zitten.
Ten Hag heeft de oud-Hollandse hè als stopwoordje, heeft hij ook in het Engels geadopteerd. Dat hoorde je net ook in het fragment wat je net liet horen. Stop dat, doe die nog 1 keer in, even kort. Niet om flauw te doen, maar toch.
And I think your analyse is so see I it as well. I must say, Arsenal, they played well. But we defend well. And then what you say, I never had the feeling they will break us in their good possession game.
Ja, die hè, die zit er nog steeds in, hè? Die gaat er niet uit, denk ik.
Ja, mooi. Mooi toch. Ik moet ook wel zeggen, kijk, wij denken vaak dat die Nederlandse trainers, met name Van Gaal en Koeman, en nu ook een beetje Ten Hag, dat die heel slecht Engels spreken. Maar dat wordt eigenlijk in Engeland helemaal niet zo gezien. Zeker bij Ten Hag vinden ze het echt ruim voldoende. Koeman vonden ze ook ruim voldoende. En dat is niet dat die mannen natuurlijk perfect Engels spreken. Maar als je Arteta bijvoorbeeld hoort, die ook al jaren toch in Engeland werkt en woont. Nou, die spreekt echt absoluut niet beter Engels dan Ten Hag. Dus ze vinden dat wel eigenlijk wel oké. Dat gaat het probleem sowieso niet worden.
Heb jij trouwens iemand horen klagen in Manchester over 100 miljoen voor Anthony of nog niet?
Nee, dat is helemaal niet zo'n heel groot thema. Hè? Nee. Ze zijn hier ook wel wat gewend. Ze hadden hier voor Maguire, hebben ze ook een belachelijk bedrag betaald. Nou ja, als je voor Maguire, wat betaalden ze daarvoor ook zoiets, toch?
Ja, iets van 80, 90 miljoen. Ja, precies, ja, zoiets.
Ja, ja dan kun je het voor Anthony ook betalen.
Ja.
Maar ik snap wel waar je naartoe wil, maar... Er is ook niet echt sprake, ik heb het althans niet ontdekt van een soort Anthony-gekte of zo.
Nee, nog niet, hè?
In dat opzicht zijn ze in Engeland ook totaal verziekt door dit soort transferbedragen. Er gaan backs voor 50 of 60 miljoen naar een nieuwe club. Dus dan is 100 miljoen wel veel. Maar dat zien ze gewoon als een goede nieuwe speler in potentie. Er liepen wel mensen met Anthony-shirts, maar het was niet zo dat de megastore werd platgelopen en iedereen een shirt van Anthony wilde. Mensen zijn gewoon benieuwd. En ze hebben een mooie verhaal over hem gehoord en gelezen. En we gaan het zien. Wat hij wel meteen bracht, dat vond ik dan wel weer mooi. Want hij speelde dus helemaal niet goed. Hadden we het in het begin al ook al over. Het is wel meteen alles erop en eraan bij hem. Hè? Dus het is vragen om iedere bal. Iedere actie probeert hij in ieder geval iets. Ook als het niet lukt. Hij gaat er volle bak voor. Maakte natuurlijk de gekste gebaren naar die goal. Hij ging gelijk dat logo kussen en zo. Maar ook, hij maakte nog zo'n baby na met zo'n bal onder zijn shirt. Hij deed een tijger na. Het hield maar niet op. Met al zijn juichdansjes. Maar ja, daaraan zie je wel dat het wel een speler is die... Of je nou wel of niet slaagt, die ook iets heeft wat ze dan zeg maar de Instagram factor noemen. Hè? Dus gewoon een speler die altijd de headlines zou halen. Die altijd media geniek zal zijn. En die ook natuurlijk nog een paar bloedirritante schwalbers gaat maken. Overigens stond hij ook 1 keer. De eerste keer lag hij op de grond en stond hij binnen 1 seconde weer op. Bijna te snel. Dat je dacht, oh, ze hebben toch tegen hem gezegd dat hij niet het stadion moet uitrollen. Gelijk opstaan. Maar ja, daarna had hij ook weer een opstootje en gedoe. En je krijgt wat dat betreft altijd wel vermaak. En hij is bloedirritant, regelmatig. Maar ze hoeven bij United niet bang te zijn dat het ongezien voorbij gaat met Anthony.
Nee, zeker niet. Hey, dan wil ik nog even naar Nederland met jou wel nemen. Want ik begon met Beltjesdag in de Kuip. Frank Arnezen weg als technisch directeur. Van Merwijk weg als stadiondirecteur. Daaruit mogen we ook concluderen dat stadion Feyenoord, dat nieuwe stadion, er voorlopig helemaal niet gaat komen. Dat was natuurlijk al een beetje gezegd door Te Kloeze. Maar als iedereen nu vertrekt, dan wordt het nog wel een soort dossier voor Feyenoord. Hoe nu verder?
Het heeft zelfs ongelooflijk lang geduurd voordat Jan van Merwijk vertrok bij Stadion Feyenoord. Wat mij betreft, het dossier loopt nu al zo oneindig lang en er is al zo ongelooflijk veel geld verspild. Het huidige stadion, de Kuip, want daar is hij ook nog directeur van, je zou het bijna vergeten, is op een schandalige manier... verruineerd, wil ik niet zeggen. Maar...
Aan de goden overgeleverd een beetje. Ze hebben er niks aan gedaan.
Afgebladderd. Het staat bij wijze van spreken qua onderhoud op instorten. En dat is allemaal linksom of rechtsom. Is dat moedwillig op die manier gegaan. Ze hebben er niks in willen investeren. Al het geld ging op het nieuwe stadion. En toen al die plannen keer op keer mislukten, bleef hij maar. En bij de... Zeg maar nu zijn we ongeveer bij het zesde mislukte plan aanbeland. En is het ook heel duidelijk vanuit Feyenoord dat het op dit moment absoluut geen optie is. Ja, dan kun je bijna niet anders als stadiondirecteur dan vertrekken. En ik heb niks tegen die man, echt niet. Hij zal op zijn manier ongetwijfeld hard gewerkt hebben en heilig geloofd hebben in zijn eigen plannen. Maar het is totaal mislukt en het is deplorabel de staat van het huidige Feyenoordstadion. En dat is dossier 1 dat nu moet worden opgelost. Want kijk, dat Feyenoord de komende jaren in de Kuip zal spelen is wel helder. Ik denk dat ze er alles aan moeten doen, voor zover dat mogelijk is, om in ieder geval te zorgen dat de basisfaciliteiten fatsoenlijk zijn en verbeteren. Dat het dak niet meer lekt, dat de stoeltjes een beetje normaal schoon zijn. Dat er niet meer allerlei banieren aan het stadion hangen die totaal versleten zijn. Het is gewoon oude meuk en je kunt er best iets aan doen. Want er zijn genoeg oude stadions die er die in ieder geval qua onderhoud op orde zijn. Ga je hier naar Goodison Park of Old Trafford. Old Trafford is trouwens ook een mooi voorbeeld van een stadion dat ook wel een beetje verpauperd is, in de zin dat er nooit is door is geïnvesteerd door de Glazers. Daar is niks aan gedaan de laatste jaren. Maar het is wel schoon. En het is wel weliswaar met plakband en een pot verf. Maar het is in ieder geval wel bijgehouden. En dat is bij de Kuip niet of nauwelijks gebeurd. En dat moet, dat moet alsnog.
Ja, dat is een lastige erfenis voor degene die daar komt te zitten en wat er ook mee moet gebeuren. Want er zit sowieso nog een schuld op natuurlijk naar de Amerikaanse banken die erin geïnvesteerd hebben in dat nieuwe stadion. Dus dat wordt nog een volgend verhaal bij Feyenoord. Dan even naar dit weekend. Afgelopen weekend hebben we natuurlijk veel gezien bij PSV. Dat verloor. Ajax won gewoon. En de conclusies van Willem van Hanegem, van collega Hugo Borst. Iedereen zei, competitie gespeeld. Ajax wordt kampioen en PSV heeft het eigenlijk helemaal nu al verknald. En we zijn pas een wedstrijd of 5 onderweg. Zijn ze nou te vroeg of krijgen we een soort Formule 1 seizoen in de Eredivisie dat de koploper zometeen weg is en die zien we nooit meer terug?
Nou ja, er valt wel een beetje voor te vrezen. Kijk, we zijn vrij snel in het trekken van conclusies. Dat is ook een beetje ons vak en daarom nemen we deze podcast op. En maken we af en toe een panenka waarin we dat soort dingen roepen. Ja. Dat is ook leuk en dat hoort er ook bij. En voetbal is een soort dagkoers, dus dat mag ook. Maar ja, je moet, dus er is nog niks beslist, maar je moet er wel voor vrezen. Simpelweg omdat Ajax, ik vind eigenlijk nog, kijk, PSV, dat een ploeg is in opbouw, want dat is het wel. Weliswaar de tweede fase van de opbouw, maar toch. Het is niet zo heel raar dat ze met vrij veel nieuwe spelers, of redelijk veel nieuwe spelers, nog zoekende zijn. En niet meteen de pannen van de dak spelen, ook omdat Van Nistelrooy een andere voetbalkijk heeft dan de Roger Smit. Dus daar zou ik nu niet meteen blind van in paniek raken in Eindhoven. Ondanks dat het natuurlijk pijnlijk is dat ze die Champions League niet gehaald hebben. Maar met name Ajax is oppermachtig. En hebben natuurlijk qua kwaliteitsspelers een geweldige selectie. Maar Schreuder is er ook in geslaagd om dat toch wel vrij snel te laten renderen. Dat is gewoon knap. Dus wat dat betreft heeft Schreuder goed werk geleverd in zijn eerste maanden. En zou je denken dat als dit elftal zich blijft ontwikkelen zoals het nu doet en de kwaliteit die ze hebben erbij opgeteld, dat ze moeiteloos kampioen worden. Maar ja, tegelijkertijd is het een gek seizoen. Ga je waarschijnlijk ook nog blessures krijgen, krijg je het WK tussendoor. Heeft Ajax natuurlijk ook wel wat spelers verloren, laten we dat niet vergeten. Dus die komen ook nog wel in moeilijke fases van het seizoen. Hè? Die gaan ook niet een heel seizoen lang goed spelen. Dat was vorig jaar onder Ten Hag ook zo. Toen begonnen ze ook zo fantastisch. En wonnen ze ook al die thuiswedstrijden tegen het rechte rijtje met 6-0. Althans gevoelsmatig. En dat zie je nu weer een beetje. Maar toen kwam er ook op een gegeven moment de klat een beetje in. Dus dat kan echt wel gebeuren. Maar ik snap de vrees snap ik heel goed, ja.
Ja, en ben je ook zo, want Hugo was vrij hard in zijn column, hè, over de defensie van PSV. Wat ze daar gedaan hebben. Ze waren zo blij met Gakpo en Sangaré die gebleven waren. Maar ze hebben daar eigenlijk, dat hadden ze helemaal niet moeten doen. Ben je ook zo hard over de PSV en wat ze daar gedaan hebben?
Overigens nog één ding, voordat ik ga het zo zeggen, maar nee, de vrees, dat zeg ik natuurlijk niet, want dan krijg ik allemaal Ajax-supporters op mijn dak. Niet omdat ik het erg vind dat Ajax kampioen wordt. Ik zal me werkelijk worst wezen. Maar je wil natuurlijk een spannend seizoen.
Ja.
Nou, ik zeg het er toch maar even bij, nee, heel goed. Je weet hoe dat gaat, hè?
Ja, nee, anders krijgen we weer plakken knipsites die alles weer overnemen en zeggen.
Ja, dan straks staan ze voor mijn deur. Weet je wel, dat moeten we niet hebben.
Nee, precies.
Maar ik gun Ajax van harte het kampioenschap, maar ik hoop dat ze dat op de laatste speeldag doen. Dat gezegd hebbende. PSV. Ja, god. Het was natuurlijk vooral belangrijk om ze te behouden voor die Champions League voorrondes en vervolgens ook Champions League te halen. Dat is natuurlijk wel, zo cynisch werkt het. En toen ze dat niet haalden, had PSV het ook domweg economisch gezien nodig om er eigenlijk eentje te verkopen. Kijk, Gakpo, voor zijn persoonlijke ontwikkeling vind ik het goed dat hij bij PSV is gebleven. Ik denk dat het onverstandig was geweest om naar United te gaan, ondanks dat die deal er eigenlijk lag. Die is eigenlijk alleen maar niet doorgegaan, omdat ze uiteindelijk all the way moesten gaan voor Anthony. En dat kostte nogal wat centen. Toen hebben ze Gakpo alsnog afgeblazen, terwijl er wel, maar eigenlijk wel min of meer een akkoord lag. Ik denk dat dat voor zijn sportieve carrière ook niet heel slim was geweest. Maar los daarvan, PSV heeft wel een transfer nodig dit seizoen. Simpelweg economisch. Ze hebben de Champions League niet gehaald. Dus in dat opzicht hadden ze hem beter kunnen verkopen.
Als je dan kijkt naar die zaak met Gakpo, die dan wordt aangeboden bij Ajax. Dan kan je ook zeggen, ja, weet je, als je dat niet wil als PSV'er, neem dan afscheid van je zaakwaarnemers en ga dan een ander pad in.
Ja, dat is wel een grappige zaak. Maar denk jij echt dat hij is echt letterlijk is aangeboden? Of denk je dat er een gesprek is geweest? Dat eerlijk gezegd is dat mijn beeld. Want ik heb wel wat mensen gesproken. Dat er gewoon is overlegd over allerlei spelerscontracten. Zoals dat voortdurend gaat in die wereld. Tussen die zaakwaarnemers en die directeuren. En daarbij is Gakpo ongetwijfeld een keer gedropt. Omdat Ajax al langer geïnteresseerd was in Gakpo ook. Dat is logisch, want het is een goede speler. Dus dat is ook geen groot nieuws. Dan moeten de knippen plaksuits ook maar weer van bakken wat ze willen. Maar dat is nogal wie dus. Ajax kijkt naar de beste spelers in Nederland. Dus ook naar die van Feyenoord en PSV. Dat hebben we het verleden al vaak genoeg gezien. En ja, ik kan me eigenlijk namelijk echt niet voorstellen dat als Gakpo daar niets vanaf zou weten. En nog sterker nog los van wat Gakpo ervan vindt. PSV gaat Gakpo niet aan Ajax verkopen.
Nee.
Dat weten ze zelf ook wel. Dus het zou wel heel stom zijn geweest als ze echt hadden gezegd, jullie kunnen Gakpo hebben, willen jullie hem hebben? Dat is natuurlijk iets anders dan dat je aftast of het eventueel een van de opties zou kunnen zijn. Maar goed, doet er niet zo heel veel toe. Ik vind het interessantste nog dat het gelekt is eigenlijk. Wat zit daar dan achter?
Ja, welke belangen zitten erachter om dit te lekken inderdaad? Ja. En uit welke hoek? Nee, dat kan maar een bepaalde hoek zijn natuurlijk. Maar waarom is de wil om dit te lekken?
Ja, precies. Dat is wel een grappig gegeven. En dat vind ik eigenlijk nog wel boeiender. Want ik kan me... Ja, waarschijnlijk is Ajax ooit wel eens... ik noem maar iets. Hebben ze ooit ook wel vast een keer contact gehad met de zaakwaarnemer van Sinisterra of zo. Ik noem maar iemand. Of misschien hebben ze ooit wel eens Luc de Jong. Nou, dat hebben ze volgens mij ook overwogen. Maar dat... Daar zal ook allerlei contact over zijn geweest. Maar dat wordt over het algemeen niet op die manier gelekt. En blijkbaar vonden ze het nu leuk om PSV in verlegenheid te brengen. Of om misschien een beetje de aandacht af te leiden van de sores die ze zelf hebben in de top. Zou kunnen.
Ja, een gunstig moment om te zeggen, kijk, ze zijn toch bezig geweest, maar net niet gered, zoiets. Ja,
ja en ik wil het niet downplayen hoor. Het is een leuk relletje. Ik doe er graag aan mee. Maar ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat het zo zwart-wit heeft gewerkt als dat er nu is geschetst. Want er worden allerlei spelletjes gespeeld tussen die clubs en die zaak van hem. Maar ze zijn natuurlijk ook niet achterlijk.
Nee.
Maar goed, we zullen nog wel wat over horen de komende dagen misschien.
Tot slot dan van deze podcast, Sjoerd.
Het historisch feitje.
Nog één keer even de woorden van Siert.
Zo had het moeten worden. Maar de spelen kwamen nooit. En dus stond La Eneta, zo genoemd, omdat die hoge tribune op een kam leek, 23 jaar leeg.
Weet je nog waar dit over ging?
Is dat Sevilla?
Nee, het is 6 september 94 werd het stadion van Atletico Madrid werd daar. Tenminste, wat nu het huidige stadion van Atletico Madrid is, werd opgeleverd. Dat was bedoeld voor Olympische Spelen, WK, atletiek. Maar uiteindelijk bleek dat dus helemaal niet door te gaan. En 6 september 94 opende ze een stadion, maar het WK atletiek ging naar Athene. Nou, uiteindelijk, jaren later, werd het toebedeeld aan Atletico Madrid. Sinds 2017 volgens mij is het de thuishaven van Atletico Madrid. En zodoende is het stadion dus weer een voetbalstadion geworden. Maar het stond dus jarenlang leeg.
Ik had het kunnen weten omdat het Siert was. En dat is natuurlijk een atleti-supporter in hart en nieren. Ja. Maar ik moest even gokken welke Spaanse stad het over ging. Ja. Maar het was dus inderdaad Madrid. Nou, ja, mooi weetje.
Precies, even een stadion, feitje van de dag. Morgen zijn we er weer met een gloednieuwe AD Voetbalpodcast. Dan met Johan Inan gaan we vooruitblikken op Champions League voetbal in Amsterdam. Want dat gaat ook weer beginnen, het Champions League spektakel. We gaan eens kijken hoe ze er in Amsterdam voor staan op weg naar die Champions League wedstrijden. En een beetje terugblikken op de wedstrijden die vanavond weer worden gespeeld in de Champions League. Sjoerd, goede terugreis en wij spreken elkaar later weer.
Yes.